Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, of de geloofsbelijdenis, aan de hand van de Catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, u gebracht door priester Pierre-François.
Nu dat we weten dat Jezus Christus één enkele ik heeft, en dat Hij God en mens is, kunnen we een beetje beginnen te mediteren over hoe Christus is, om Hem te kennen, te beschouwen, contemplatio, zegt men in het Latijn. We zouden onze vraag moeten stellen in ons gebed van tijd tot tijd: Heer, wie zijt gij? Hoe zit gij in elkaar? Hoe voelt het aan dit of dat? Wel, het is mysterieus natuurlijk, we kunnen ons niet inbeelden hoe het is dat een van de drie eenheid ook een mens wordt. Maar we kunnen proberen enkele vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, heeft Jezus een ziel? Wel ja, heeft een menselijke ziel. Dus het antwoord van Apollinaris van Laodicea zei eigenlijk: het woord van God neemt de plaats in van de ziel van Christus. Je ziet, hè, zijn lichaam, een levend lichaam bestaat uit een lichaam, een lijf en een ziel. Wel, doe die ziel weg, zet God daar in de plaats, is ook een geest. Wel, zo werkt het niet. En dat werd inderdaad dus veroordeeld door de prelekerk, de dwaling van Apollinaris van Laodicea. Dus Christus heeft een menselijke ziel, zoals wij. En daarom kon hij ook sterven aan het kruis, want dat is de scheiding van zijn lichaam en zijn ziel. De kennis van Christus, dat is een ander probleem. Als mens kende hij als een mens, natuurlijk heel begiftigd, maar als God wist hij alles. Hoe kan ik deze twee dingen bij elkaar brengen? Wel, ik lees uit de Catechismus van de Katholieke Kerk: de menselijke ziel die de Zoon van God heeft aangenomen, is begiftigd met een werkelijk menselijke kennis. Als zodanig kon deze kennis uit zichzelf niet onbeperkt zijn. Dus Christus als mens had niet een onbeperkte kennis. Die kennis werd gebruikt in de historische omstandigheden van haar bestaan in tijd en de ruimte. Daarom heeft de Zoon van God bij zijn menswording het kunnen aanvaarden, bijvoorbeeld van met de jaren toe te nemen in wijsheid en welgevalligheid. Was de kennis van God, van Jezus dus, oneindig en onbeperkt, dan zou we niet kunnen spreken over groeien in wijsheid en welgevalligheid. Dus deze woorden uit het tweede hoofdstuk van Lucas, vers 52. Hij nam toe in wijsheid en verstand, of in wijsheid en welgevalligheid, verwijzen naar het feit dat de menselijke kennis van Jezus bijvoorbeeld volmaakt was, in de zin dat ze, ook zoals wij, heeft moeten leren door ervaring. Dus dat hij bepaalde dingen in het begin niet wist als mens, hè? En beetje bij beetje door ervaring heeft opgedaan. Dus dat is een onderdeel van die fameuze vernedering van Christus. Hè? Men zegt dat heeft zichzelf ontledigd door het bestaan van een slaaf aan te nemen. Dat betekent dat Jezus vrijwillig afstand heeft gemaakt van zijn goddelijke kennis. Maar het is ook zo dat door die eenwording van met het woord, met zijn goddelijke natuur. Via daar had hij toegang tot die goddelijke kennis. Maar het is goed dat we begrijpen dat die ene persoon als het ware twee instrumenten heeft. De menselijke kennis via de menselijke natuur en de goddelijke kennis via de goddelijke natuur. Men heeft het spel gespeeld van de menselijke kennis ook door vrijwillig afstand te doen af en toe van zijn goddelijke kennis. Daarom heeft hij soms gevraagd, wie heeft mij aangeraakt? Natuurlijk dat hij als God weet wie hem aangeraakt heeft, maar als mens, als een hele menigte rond hem zit te duwen en te trekken, dat hij zich omkeert om te vragen wie heeft mij aangeraakt, wat heeft gevoeld dat er een kracht uit zijn lichaam kwam, dan heeft hij echt die vraag gesteld omdat hij als mens dat niet wist. Dus als we voorzichtig zijn en luisteren naar wat de Christologie ons leert, komen we tot dergelijke conclusies dat de menselijke kennis en de goddelijke kennis van Christus verschillend waren, maar natuurlijk dat ze samenwerkten in de mate dat nodig was om de zending van Christus te vervullen. Bovendien, een van de aspecten van Christus door woord van God te zijn en als dusdanig op te treden, is ook een bepaalde vorm van openbaring tot stand te brengen. Dus Christus wist dingen die hij moest doorgeven aan de mensen. Dat was een deel van zijn zending. Daarom is het ook zo dat Christus zonder probleem kon gaan putten langs een goddelijke natuur en die goddelijke kennis, waarvan hij zoveel mogelijk heeft proberen door te geven. Hij zegt ons zelfs dat hij alles wat hij wist ons gegeven is. Alles wat hij wist en dat wij konden dragen, uiteraard. Nu dat we weten dat Christus menselijke verstand en goddelijk verstand had, hoe zit dat met de wil van Christus? Wel, daar is hetzelfde. Hij heeft een goddelijke wil en een menselijke wil. Dan kunnen we ook begrijpen dat hij af en toe zegt, niet mij wil geschieden, maar uw wil. Dat niet mijn menselijke wil geschieden, maar uw vader, uw goddelijke wil. Die gemeenschappelijk is aan de drie personen van de drie eenheid. Christus had een lichaam, een ware lichaam. De gnostieken zeiden dat hij een schijn van een lichaam had, alsof hij een engel was. Nee, Christus had een ware lichaam. Wat moest hij doen? Hij moest namens de mensheid, de hele mensheid, verzoenen met God. Hij moest dus die mensheid delen. Hij mocht niet doen alsof of met een nep lichaam komen, dat moest een lichaam zijn. Bovendien, dat laat ons ook zien hoe God van ons houdt, want hij kon niet lijden als God, maar door mens te worden kon hij ineens wel lijden en delen aan ons lijden. Soms is voor ons de absurditeit van het lijden zo ondraagbaar dat we ons de vraag stellen, bestaat God wel? Maar als je ziet dat God dat lijden wil delen en dragen, dan kunnen anders kijken naar het lijden, want te zeggen, misschien is dat mogelijk om daar via Christus een bepaalde betekenis aan te geven. Een andere vraag die we ons kunnen stellen, Jezus, had hij gevoelens? Of was hij een soort oorlogsmachine zonder gevoelens, zoals een robot met goddelijke kracht en geen enkele zwakheid, laat ons zeggen, van de gevoelens? Wel nee, tijdens zijn leven heeft Jezus allerlei menselijke gevoelens gehad. Zelfs tot doodangst. En zijn lijden was geen schijn lijden, maar een echt lijden. En dat heeft eigenlijk, dat is aan de oorsprong geweest van de devotie tot het Heilig Hart van Jezus. Het hart doorboord door onze zonde en voor ons heil. Het is een soort, een teken, een symbool, bij uitstek van de liefde waarmee God de mensheid bemint. Doordat de Vader een verlosser zendt naar de wereld om ons onophoudelijk en zonder uitzondering te beminnen. Nu dat we een beetje gekeken hebben wie Jezus Christus is en wat hij is, gaan we verder in de uiteenzending van vandaag kijken hoe Jezus ontvangen is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Dus het geloof beleidt dat Jezus Christus geboren is toen de volheid van de tijd was gekomen. De volheid van de tijd, dat is wanneer hij op aarde kwam. Dan spreekt het christelijk geloof van de volheid van de tijden. En hij is geboren van de Heilige Geest uit de maagd Maria. Maria zegt ons, wanneer ze verloofd is met Jozef, en dat de engel haar zegt dat zij moeder gaat worden, zal ze antwoorden, hoe kan dat? Dat ik geen gemeenschap heb met een man. Dat betekent dus dat Maria van plan was haar leven maagdelijk verder te zetten. Dus, en dat het de afspraak was met Jozef dat ze geen gebruik zouden maken van het huwelijk. En de engel antwoordt haar, de Heilige Geest zal over u komen. De zegen van de Heilige Geest, zegt de catechisme van de katholieke kerk, wordt altijd verbonden met en is gericht op de zending van de Zoon. De Heilige Geest wordt gezonden om de schoot van de maagd Maria te heiligen en deze van Gods wegen te bevruchten. We zeggen inderdaad in de geloofsbelijdenis dat de Heilige Geest Heer is en het leven geeft. En wel, heeft het leven, het menselijk leven gegeven aan Jezus in de schoot van Maria. Jezus is echt geboren van de maagd Maria. En we noemen Maria ook moeder van God. Wat er zo speciaal aan Maria? We kunnen, zeker als we beïnvloed zijn door de moderne mentaliteit, denken, God doet de dingen eenvoudig. Dus keep it simple, houd het simpel. En ergens zegt de schrift dat Jezus Christus de enige bemiddelaar is tussen God en de mensen. Dus doe dat allemaal weg. Die heilige en Maria en de kerk en de sacramenten hebben allemaal niet nodig. Het is Christus. Daarom is het interessant dat we gaan inzoomen op wie is Maria. Wel, de figuur van Maria beantwoordt aan een aantal profetieën. En ik ga iets anticiperen. Elke profetie over Maria geldt voor de kerk, en elke profetie over de kerk geldt voor Maria. Meer nog, als we spreken over Israël, het volk van God, dat beantwoordt ook aan die profetieën. De Messias wordt geboren uit het volk van God, uit Israël, wordt geboren uit de maagd Maria. En in ons geloof zeggen we ook dat Christus geboren wordt nu nog altijd door de kerk, hè, die Christus doet geboren worden in het leven van elke mens. Er is dus een overeenkomst in de theologie tussen Maria, de kerk en de mensheid als bruid van God, als dochter van God. Hoe weten we dat? Omdat een aantal heilige vrouwen een voorafbeelding zijn geweest van Maria. De Catechismus van de Katholieke Kerk in punt 489 noemt er een hele reeks. Hanna, de moeder van Samuel, Deborah, Ruth, Judith, Esther. Ze is de koningin van Sheba. Hè? Wel, Maria neemt de eerste plaats in onder die mensen die vol vertrouwen het heil van hem verwachten en het verkrijgen. En Maria wordt soms genoemd als de dochter van Sion bij uitstek. Een van de kwaliteiten die Maria nodig had om die zending te kunnen vervullen en te beantwoorden aan al die profetie was haar onbevlekt ontvangenis. Dat betekent dat Maria niet de gevolgen van de erfzonde heeft gedragen. Dat is een bijzonder voorrecht dat zij gekregen heeft, met het oog op de verdiensten van Jezus, die later de hele mensheid zou verlossen, heeft Maria al vanaf haar geboorte, dus haar ontvangenis, geheiligd. Dit is altijd een onderdeel geweest van het katholieke geloof, maar we hebben moeten wachten tot 1854 om het te horen verkondigd door een paus. Dat was paus Pius IX en hij zei: de gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht de Almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. Tot zover de dogmatische definitie van paus Pius IX. Dus Maria had een bijzondere heiligheid. En ze was daardoor gesierd vanaf het ogenblik van haar ontvangenis. En ze had dus een vorm van volheid van genade. En ze werd door de traditie genoemd de moeder van God, de geheel heilige bij de Griekse kerkvaders, Panagia. De alheilige, de totaalheilige, vrij van zondesmet. Dat is dus geen uitvinding van de 19e eeuw. Het is altijd een onderdeel geweest van het geloof. Maar het is pas vanaf het moment dat men is beginnen dat te logenen, dat de kerk het belangrijk heeft geacht om daar een dogma van te maken. Dus Maria, haar eerste kwaliteit is dat ze kon luisteren naar het woord. Wanneer de engel komt, zegt ze: mij geschiede naar uw woord. Het is interessant, want zij belichaamt daarmee de houding van de mensheid. Wat moet de mensheid doen? Luisteren naar het woord van God. Zo worden wij vruchtbaar. Krijgen we zelfs een goddelijke vruchtbaarheid. Wel, dat is wat Maria doet. Ze gehoorzaamt, ze geeft gehoor aan het geloof. Wij moeten dat leren, dat de grootheid van de mensheid is te luisteren naar God. En dat Maria op die manier eigenlijk ook een toonbeeld, een voorafbeelding is van de kerk of van elk gelovige die luistert naar het woord van God. Dan is Maria moeder van Jezus, dat is terecht, maar zelfs kunnen een stap verder gaan en zeggen dat ze moeder van God is, Theotokos. Dat hebben we al uitgelegd toen we spraken over het concilie van Efeze. Een interessant aspect is dat Maria maagd is, niet enkel voor de geboorte van Jezus, maar dat ze altijd maagd is gebleven. Ik moet toegeven dat ik dacht dat dat symbolisch was, totdat ik mijn studies in Rome deed, dat ze me zeiden, ja, maar als God mirakels kan doen, kan hij dat mirakel nog verder zetten, hè? En dat ze maagd blijft ook na de geboorte van Jezus. Is dat van belang? Ik had het gevoel van niet, maar blijkbaar zei de kerk van wel. Dus het is interessant dat we beleiden dat Maria voor, tijdens en na de bevalling maagd is gebleven. En wie dat niet inziet waarom dat belangrijk is, och ja, wel, laat hem dat geloven. Maar indien we trouw willen zijn aan wat de kerk altijd gedoseerd heeft, is het belangrijk dat we dat blijven zeggen. Al vinden sommige mensen dat je daar niet te veel belang aan moet geven, toch blijf ik het beleiden, want dat is een onderdeel van ons geloof. Het interessante van Maria als maagd en moeder is dat Maria plaatst in het goddelijk heilsplan. Christus eigenlijk, zoals Adam, was niet alleen. Adam was samen met Eva, waar een beeld van hoe God en de mensheid samenwerken. Wel, zo is het ook geweest met Christus en Maria. Niet enkel Maria past in de rol van nieuwe Eva, ook de kerk past daarin. Maar dus, Jezus is de nieuwe Adam. Hij heeft eigenlijk een nieuwe mens geschapen. Dat is gebeurd op de dag van Pasen. Met zijn verrijzenis heeft hij iets nieuws gemaakt. En wij met ons genade leven dankzij het doopsel, wij nemen deel aan dat nieuwe leven en dat is het begin van een nieuwe schepping. Die schepping gaat ten volle tot uiting komen in het andere leven, in het eeuwige leven, maar we hebben al, nu al, hier al, een voorsmaak, een pand van gekregen, een beginsel. Wel, omdat die figuur van Christus, nieuwe Adam, zo belangrijk is, kunnen ook begrijpen dat de figuur van de nieuwe Eva ook belangrijk is. En die nieuwe Eva is Maria en is ook de kerk. Ik denk dat we het hier gaan laten voor deze keer. In elk geval, wat duidelijk kan zijn, dat is dat het geloof in Maria als nieuwe Eva en als iemand die een bijzondere plaats heeft in de gezin van het heil, dat ze de titel terecht, de titel van moeder van God verdient, moet ons doen inzien dat Maria misschien veel belangrijker is dan wat de rationalistische theologie van de 16e eeuw zou laten denken. Het is trouwens interessant te weten dat het Tweede Vaticaanse Concilie, wanneer men het echte concilie gaat bekijken en de tekst ervan gaat lezen, dat de waardigheid van Maria dat heel wat gepromoveerd wordt. Ik ga maar één anekdootje geven. Vanaf Trente tot het Tweede Vaticaanse Concilie sprak men van, op zaterdag, een votief mis elke zaterdag ter ere van Maria. Een votief mis is een mis die gevierd als er plaats is op de kalender geen andere heilige is, en dan kan je een votief mis vieren die dag. Wel, kijk, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de votiefmis van Maria op zaterdag vervangen door een gedachtenis van Maria. Weliswaar een vrije gedachtenis, maar een gedachtenis, dus meer dan een votiefmis. Hoe kan je het verschil zien? Wel, na een votiefmis, nadat je die gevierd hebt, laat je de kleur van de dag hangen in de gewaden en de versiering van de kerk. Terwijl na een mis van een gedachtenis, mag je die witte kleur van Maria de hele dag laten hangen, omdat het echt een gedachtenis is van Maria. Wel, het Tweede Vaticaanse Concilie heeft belangrijk geacht om Maria een hoger status te geven in de liturgie, omdat we eigenlijk in de loop van de geschiedenis altijd merken dat we nooit genoeg hebben begrepen hoe belangrijk en centraal Maria is in die taak als nieuwe Eva in tandem met Christus. Dat willen we ook doen in onze huidige catechese, telkens beter de plaats geven die Maria toekomt in ons geloof in Christus.
Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro Rey. De la cruz, María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.